Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen. Mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld. Want in meer dan 60 landen zijn er al samenkomsten, soms klein, maar het zijn mensen met een groot hart voor God. En God kijkt naar ons hart. Dus een groet voor jullie allemaal met veel genegenheid. En ik overdenk altijd alle getuigenissen. Ik overdenk alles wat God doet. U kunt allemaal plaatsnemen. Ik overdenk altijd wat God doet in zijn kerk. Hoe hij zich openbaart. Hoe hij zich verheerlijkt. Als wij teruggaan in de tijd en de evangeliën gedenken. In de evangeliën benadrukte de Heer Jezus altijd het werk van de Vader. En hij zei altijd dat de Vader zich verheerlijkte in hem. Dat de Vader wonderen en tekenen aan het verrichten was. Dat hij zijn naam bekend aan het maken was. Door de Heer Jezus Christus. Hij was dit altijd aan het onderwijzen. Want hij moest die krachtige God, die levende God bekendmaken. De God die bestaat. Die zich openbaart. En zo zien wij hoe de Heer altijd zei, u bent het Vader die de werken doet. De werken zijn van God. En laten we ook gedenken dat in de oude tijd de profeten van God, zoals Elia en Elisa, jullie die de Bijbel hebben gelezen, jullie kennen de geschiedenis van deze personages. Dat Elisa bijvoorbeeld Elia overal volgde. En dat toen Elia werd weggenomen, want hij zag de dood niet, dat zijn mantel van hem afviel en dat Elisa zijn mantel oppakte en daarmee dezelfde wonderen begon te verrichten die God door middel van Elia had gedaan met deze mantel. En we lezen dat Elisa begon te profeteren en te spreken over God tot het volk van Israël in die tijd. En God gebruikte Elisa om tot koningen te spreken, tot het volk van Israël, om te vermanen, te waarschuwen. En zodat zij in God zouden geloven, zodat zij zich aan de wil van God zouden onderschikken, aan zijn woord. En velen van het volk en ook de koningen, zij waren koppig en opstandig. En zij hebben nooit geloofd in die woorden. Zij lieten zich van het pad van God afwijken door andere goden, afgoden. Zij wilden niet in de ware God van Israël geloven. Hoewel God zich openbaarde door de profeten, vele wonderen, vele tekenen, maar ze wilden niet in hem geloven, in de waarheid van God. En we lezen dat Elisa op een gegeven moment overleed en dat hij begraven werd. En dat er een moment was waarop er een aantal mannen een lichaam aan het begraven waren. Toen zij die man aan het begraven waren, dat dode lichaam, zagen zij een bende. In die tijd leefden ze in vele oorlogen. En toen zij die bende aan zagen komen, werden zij bang en renden ze snel weg en gooiden ze dat dode lichaam in het graf van Elisa, daar waar hij begraven was. En daar gooiden ze dus het dode lichaam in. En toen, die man die overleden was, die stond toen op uit de dood. Toen hij in aanraking kwam met de beenderen van Elisa. Hij werd weer levend. En die andere mannen die hem dus in dat graf hadden gegooid, die dachten dat Elisa zo krachtig was, dat hij zelfs na zijn dood nog wonderen kon verrichten. Maar dat was niet het onderricht dat God hen wilde geven. Toen die dode man weer levend werd, omdat hij met de beenderen van Elisa in aanraking was gekomen. Wat een diepgaand onderricht is dat voor ons. God liet ons vele dingen zien en ook aan hen in die tijd. Dat Elisa een man van God was geweest. En dat alles wat Elisa had verkondigd, had onderwezen, had geprofeteerd. Alles wat hij had gedaan in zijn leven, ten tijde van het volk van Israël, dat dat de waarheid was geweest. En dat ze daarin moesten geloven. En vele dingen waren ook opgeschreven gebleven. Alles wat hij had onderwezen was de waarheid van God. Elisa was een man van God. En het betekent ook dat God bestaat. En hij liet op deze manier zien dat dat de waarheid van God was. Elisa bestond omdat hij een deel was van de waarheid van God. Elisa was een man van God geweest, want dat was de waarheid van God. God had aangekondigd dat hij zijn dienaren zou zenden om zijn weg te onderwijzen. En in die tijd was dat Elisa, dat was de waarheid van God. Hij verkondigde de weg van God. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Dus het is niet zo dat Maria Luisa wonderen verricht. Of dat Maria Luisa zoveel kracht heeft en tekenen kan doen. Nee, Maria Luisa is een vrouw tegen wie God heeft gezegd, vele jaren geleden, help mij om de zielen voor het koninkrijk uit te kiezen. En ik zal je de geloofsleer onderwijzen. En ik zal bij je zijn en ik zal je bijstaan. Want ik zal onderwijzen en ik zal een kerk openen, een kerk vormen. Mijn kerk zal groot zijn. In die tijd woonden we nog in Colombia. En de Heer zei, mijn kerk zal groot zijn hier en over de hele wereld. En ik zal de mensen overtuigen. Ik zal ervoor zorgen dat ze samenkomen. Ik zal hen allemaal op de juiste plek brengen, daar waar ik me openbaar. Dus, wat deed Maria Luisa? Maria Luisa geloofde hierin en gehoorzaamde God en werd een instrument van God. En ik weet dat er honderden mensen over mij hebben gedroomd of dat ze een visioen hebben gehad, een ervaring over mij waarin ik in voorkom. En ik weet dat God dit doet, omdat hij dan zegt, geloof erin wat Maria Luisa verkondigt. Dat is de waarheid van God. Dat is de waarheid. Dat is mijn weg. Dat is de samenkomst van onze God. En daarom gebruikt God niet iedereen in dromen. Want niet iedereen onderwijst de geloofsleer van God. De ware geloofsleer die God wil onderwijzen. En in deze samenkomst zijn wij gelukkig. Dankzij onze God. Dus dit is het onderricht. Verdraai deze dingen niet. God is het die alles doet. God is het die mensen gebruikt als instrumenten. En daarom roept hij mannen en vrouwen, gelovigen, om zich voor te bereiden. Om profeet te worden, evangelist, herder, leraar, lerares, apostel. Iedereen moet zich voorbereiden hiervoor. Want God heeft velen een roeping gedaan, duizenden mensen. En daar moeten jullie je allemaal voor voorbereiden. En op een dag zal jullie dan hetzelfde overkomen, dat mensen over jullie gaan dromen. Wat betreft het werk dat God doet door middel van jullie in de kerk. Dus het gaat er niet om of die persoon kracht heeft. God laat zien dat hij die persoon gebruikt om zich te openbaren. Hij openbaart zich niet in geest aan mensen dat iemand zomaar een stem uit de hemel hoort. En dat die persoon dan zegt, wie is dit? Wie spreekt tot mij? Of dat een persoon zomaar genezen wordt zonder dat God een mens als instrument gebruikt. Want dan gaat die persoon zeggen, ik weet niet wie mij genezen heeft. Maar ik ben weer beter. Dit is de geloofsleer van onze God. Zo heeft Hij dit altijd gedaan. Hij gebruikt de mens om andere mensen te zegenen, zodat we Hem loven, zodat we Hem erkennen. Dat is het geheimenis van onze God. En daar danken wij onze God voor. Ja, broeder Andres die zei, ja, God gebruikt haar. En daar dank ik God voor. God gebruikt mij als een brug voor mensen om God te leren kennen, om tot God te komen. En God onderwijst ons al deze dingen die hier opgeschreven staan. En daar hebben we God voor nodig, want alleen kunnen we dit niet begrijpen. Daar hebben we de Heer voor nodig. En daarom danken wij onze God dat Hij zich op deze manier openbaart in ons midden. Dat Hij zich bekend maakt. Dit is de waarheid van God. Zo openbaart Hij zich. Hij gebruikt mensen. Zodat jullie dit allemaal begrijpen. Ook mensen die nieuw zijn of wellicht voor de eerste keer bij ons zijn. God doet dit. Zodat wij Hem loven en zodat wij het eeuwige leven zoeken. En zodat wij doorgaan op deze weg. En zodat we begrijpen dat deze weg de weg van God is. Zodat u gelukkig kunt zijn en op een dag het eeuwige leven mag ontvangen. Dat is het doel. De Heer doet wonderen, zodat wij uiteindelijk zalig kunnen worden. En daar danken wij onze Heer voor al deze dingen. En dit staat allemaal in de Bijbel opgeschreven. Dit zijn allemaal Bijbelse onderrichten. Wij verzinnen geen dingen. Wij beleven wat hier in de Bijbel staat. We maken dezelfde dingen mee. En daarom moeten we de Bijbel altijd blijven onderzoeken, zodat wij geestelijk groeien. En zodat wij onze eigen verlossing kunnen ontvangen en ook vele anderen met ons mee kunnen nemen. Dat is wat wij willen. Dat is wat ik wil, dat velen de verlossing kunnen bereiken. En ik bied alvast mijn excuses aan als de dienst weer wat langer is vandaag. Wij danken onze Heer voor zijn liefde. Want de Heer is barmhartig met ons geweest en daarom heeft Hij ons geroepen en zijn wij hier voor zijn aangezicht, in zijn aanwezigheid. Dus heb uw hart bereid om vele zegeningen van onze God te ontvangen vandaag. Laten we de Bijbel openen, Efeze hoofdstuk 2. Wij zijn de boeken of de brieven van de apostel Paulus aan het lezen aan de gemeenten in die tijd. Die steden die waren geëvangeliseerd en we hebben zoveel geestelijke rijkdom gevonden. Wij voelen ons gelukkig wanneer we de Bijbel openen. En vandaag lezen we Efeze hoofdstuk 2. En hier staat in vers 1. Maar laten we eerst nog een paar versen teruggaan. De laatste versen van hoofdstuk 1. De apostel had het hier over de Heer Jezus Christus, de verlosser, de zaligmaker. En dat God hem op de eerste plek had gezet. Boven alles, alle machten en krachten. Hier staat namelijk in hoofdstuk 1 vers 19. Hier staat hem wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus. Hier staat dat die grootheid van God en de werking van de sterkte van zijn macht, dat hij dit allemaal heeft gewerkt in Christus. Dat hij zich heeft geopenbaard door Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dit was de verlosser, de zaligmaker, die God had aangekondigd sinds de oude tijd. Door de profeten, ook door Mozes. En hier staat in vers 21 dat Hij, de Heer Jezus Christus, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd werd, heeft gezet. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Dus hij had de eerste plek gekregen. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Aan de voeten van de Heer. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Hij was het hoofd over alle dingen. Vers 23, die zijn lichaam is. Dus de gemeente is zijn lichaam. En de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus God had zijn vervulling in de Heer Jezus Christus gezet. Die het hoofd is over alle dingen. Gezegend zij de Heer. En daarom staat hier in hoofdstuk 2 vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. Dus God de Vader heeft ons met Christus levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Dus een persoon die constant de zonde doet, die in zonde leeft, elke dag weer, die is dood voor God. Maar wanneer die persoon tot inkeer komt, in God begint te geloven, God begint aan te nemen en zijn weg wil volgen, zo wordt hij levend gemaakt om het eeuwige leven te kunnen verkrijgen. Dankzij het werk van onze Heer Jezus Christus. En voordat we verder gaan lezen, hier in Efeze, over wat de apostel Paulus over de Heer Jezus Christus zegt, wil ik graag dat we een aantal versen gaan lezen. Een aantal versen, want er zijn vele versen te vinden in de Bijbel. Maar een aantal versen over dat de Heer Jezus Christus, die verlosser, die zaligmaker, dat hij het hoofd zou zijn, het belangrijkste, dat hij de eerste plek zou krijgen van God. En laten we in Jesaja 42 lezen. Zoals ik zei, we kunnen dit in heel veel boeken in de Bijbel vinden, maar nu gaan we Jesaja 42 lezen. Hier staan ook een aantal versen en laten we die snel lezen van vers 1 tot en met 9. Dit zijn beloften voor de toekomst. Hier zijn we teruggegaan in de tijd. De profeet Jesaja was een profeet geweest in het oude volk. Maar dit waren beloften voor de toekomst. Voor de tijd van de Heer Jezus Christus die wij al aan het beleven zijn. Sinds meer dan 2000 jaar geleden is die toekomst begonnen. De tijd van de Heer Jezus Christus. Jesaja 42 vers 1. Zie mijn knecht. Zie mijn knecht. Jezus Christus. Jezus uit Nazareth. De gezant. Die de Vader zou zenden, de voorloper, de bemiddelaar, de engel van het licht, de allerhoogste koning, de allerhoogste berg. Hij heeft zoveel titels, zoveel namen, de Heer. Hier staat, zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hier staat deze prachtige belofte. Dat het recht, de gerechtigheid, de zegening van God niet alleen maar voor het volk van Israël zou zijn. Maar ook voor de heidenvolken. Alle landen zouden recht hebben op de zegeningen van God, op het eeuwige leven. Het was niet meer alleen voor het volk van Israël zoals dit vroeger was geweest. Hier was het al voor allen. De glorie zij aan de Heer. Dit waren beloften, zowel voor het volk van Israël als voor de heidevolken. Alle andere volken werden de heidevolken genoemd. En wat wordt hier geschreven over die knecht van God? Vers 2, hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zou zich onderschikken aan alles wat het volk met hem zou doen. Hij was nederig. Hij zou niet schreeuwen, hij zou zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Bijvoorbeeld, het geknakte riet, een geknakt riet of een uitdovende vlaspit. Ja, die is dan bijna, dat is een vuurtje dat bijna uit is. Je ziet alleen nog een klein lichtje. Maar het vuur is bijna uitgegaan. De vlam. Of het geknakte riet. Ja, dat is een riet dat dus gebogen is. Dubbel gevouwen als het ware. Maar nog niet helemaal afgeknipt. Het is nog niet helemaal verbroken. Het is er nog niet helemaal afgevallen. Het kan nog rechtgezet worden. Zo was het geestelijk leven van mannen en vrouwen in die tijd. Dat was de situatie toen de Heer Jezus Christus op de aarde kwam. Zo zag hij vele mensen en hij was barmhartig geweest. Waarom waren de mensen in die tijd een geknakt riet of een uitdovende vlaspit? Omdat zij wel of niet God zochten. Ze kenden hem wel, maar toch niet. En ze hadden de wet van God gehoord, maar ze vervulden hem niet. Dus hun geestelijk leven was als een geknakt riet of een uitdovende vlaspit. En ze zouden bijna overlijden. Ja, want als dat geknakte riet verbroken wordt, dan blijft er niets meer van over. Dus die mensen zeiden wellicht, ja, ik geloof wel in God, maar ik zie hem niet in mijn leven. Dus ik weet niet zeker of ik hem wel in mijn leven heb. Dat is het geknakte riet. Dat nog niet helemaal verbroken is. En zo vond de Heer Jezus Christus vele mensen op de aarde. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment werd er een vrouw naar hem toegebracht die betrapt was, op heterdaad betrapt was, op overspel. En de mensen zeiden tegen hem, de wet zegt ons dat we haar moeten stenigen. Maar de Heer was barmhartig met haar, want zij was als een geknakt riet. Zij leefde in zonde, ja, maar in haar hart vertrouwde ze op God en wachtte ze op God. Ze verwachtte de komst van de Messias. Dus zij was dat geknakte riet of die uitdovende vlaspit. En hij verbrak haar dus niet of hij bluste haar niet uit. Zoals de anderen zeiden, die zeiden, we moeten haar stenigen, want dat is wat de wet ons vertelt. Nee, de Heer zei, wie zonder zonde is, laat die de eerste steen gooien. En wat gebeurde er? Iedereen ging weg. We lezen dat de Heer naar de grond bleef kijken, om te kijken wat er, om te wachten wat er zou gebeuren, dat iedereen wegliep. En toen de Heer weer opkeek en naar de vrouw keek, vroeg hij, waar is iedereen die u heeft aangeklaagd? En toen zei zij, ze zijn weggegaan. En toen zei de Heer, ik zal je ook niet veroordelen, maar zondig niet meer. Ga heen en zondig niet meer. Dus hij, wat had de Heer gedaan? Hij had het geknakte riet weer rechtgezet, zodat het weer tot leven zou komen. Hij had het niet verbroken, of hij had de uitdovende vlaspit niet uitgeblust, maar juist nieuw leven gegeven. Dat is wat hier staat. En dat is wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Niet alleen met haar, maar met velen in die tijd. Hij had hen de kans gegeven. En zei, ga heen, maar zondig niet meer. Ik vergeef je, je zonden. Maar leef nu anders. En hij had velen de zonden vergeven in die tijd. En daarom bekritiseerden ze hem ook. Omdat ze zeiden, hoe kan een mens nou zonden vergeven? Maar dit was het werk dat de knecht van God zou verrichten. Vers 4, hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden, dit zijn de heidenen, zullen uitzien naar zijn onderricht. Wij danken de Heer, want vandaag de dag beschouwen wij onszelf als heidenen. En wij genieten nu van zijn onderricht, van deze belofte. Gezegend zij de Heer. Vers 5. Zo zegt God de Heere, die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat erop uitspreidt, die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. Weer die belofte dat de Heer een licht zou zijn voor alle volken, voor de hele wereld. Iedereen heeft recht op verlossing. Iedereen heeft recht op gelukkig zijn en met God wandelen. Gezegend zij de Heer. Vers 7. Om blinde ogen te openen. Op een geestelijke manier. Ja, de Heer had vele wonderen verricht. Ook op een fysieke manier heeft Hij van blinden ogen geopend. Maar Hij heeft ook van velen op een geestelijke manier hun ogen geopend. Voor ons heeft Hij dat ook gedaan en wij danken Hem hiervoor om zijn geloofsleer te kunnen begrijpen. En hier staat nog meer om gevangenen uit de kerker te leiden. Ja, wij waren allemaal gevangenen. Gevangenen van de duivel, van de vijand. Hij had ons vastgeketend. Maar de Heer heeft ons uit de kerker geleid. Hij heeft ons vrijheid gegeven. En zo zijn er nog velen die vandaag de dag nog in de gevangenis zijn. Niet de fysieke gevangenis, maar een geestelijke gevangenis. Zij zijn vastgebonden. Zij leven als slaaf van bijvoorbeeld drugs of alcohol. Of zoveel zonden die er bestaan. En mensen zijn hierdoor vastgebonden. Al die zondige tendenties in hun lichaam zorgen ervoor dat ze niet vrij kunnen zijn. Ze zijn gevangen. Want ze hebben niet de vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Om gelukkig te zijn. Zij hebben banden om zich heen, geestelijke banden. En daardoor kunnen ze niet met een gezonde verstand handelen. En dit is wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft dus gevangenen uit de kerker geleid. En uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Omdat de Heer zijn evangelie begon te verkondigen. En dat heeft vele mensen vrijgemaakt. Tot op de dag van vandaag maakt dit vele mensen vrij. Want wij hebben diezelfde God, de geest van God in ons midden. Die prachtige beloften. De Heer in ons midden, in geest. Hij hoort ons en Hij zegent ons. Hij bevrijdt ons en Hij leidt ons uit de kerker. Hij opent onze ogen. En Hij doet ook vele wonderen, fysieke wonderen. Hij geneest ook ons lichaam. Maar dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is ons geestelijk leven, niet ons fysieke materiële leven. En dit is dus wat de Heer kwam doen in vers 7. Om gevangenen uit de kerker te leiden en uit de gevangenis wie in duisternis zitten. Vers 8. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Dus hier staat dat God zijn eer niet aan beelden zou geven, aan standbeelden, schilderijen en afbeeldingen. Daar moeten wij van vluchten. Daar moeten wij voor op onze hoede zijn. Hij bestaat in geest en waarheid en zo moeten wij hem aanbidden. Dus u hoeft alleen maar uw ogen te sluiten. Wilt u knielen, dan kan dit. Wilt u uw handen opheffen om tot God te bidden, dan kan dit. Doe uw ogen dicht, zodat u niet afgeleid wordt door wat u om u heen ziet. Doe uw ogen dicht en bid dan tot God, roep God aan. En Hij zal naar u luisteren, want Hij is in geest en Hij zal uw gebed verhoren. Maar kijk uit voor beelden, schilderijen, standbeelden, bijgeloof. Ga niet voor een boom knielen, of de maan, of de zon, of de sterren. Zij zijn het niet. God is geest en waarheid. U kunt waar dan ook uw ogen sluiten en God aanroepen en tot God spreken. En hier staat dus, ik ben de Heere, dat is mijn naam, mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. Ja, hier staat, de voorgaande dingen zijn al gekomen, alles is al vervuld. Dat is wat hij zei toen hij op de aarde was. Dat de wet volledig vervuld was. Alles was gekomen, alles was gebeurd, dat wat God het volk van Israël had opgedragen. Het volk van Israël moest de wet van Mozes volledig in acht nemen om verlost te worden, maar niemand had het kunnen doen. En zo kon die wet dus niet weggenomen worden. Maar daarom had de Heer dit werk gedaan. De Heer Jezus Christus had het volledig vervuld. En daarom mocht hij de wet toen teniet doen. Hij mocht het wegnemen en die nieuwe methode van verlossing aankondigen. Daarom staat hier de voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Ja, hij begon nieuwe dingen te verkondigen. Het werk van Christus, zijn evangelisch werk. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. En zo is dit vervuld. Want alles wat God ons aankondigt, wordt vervuld. Gezegend, zij onze Heer. En daarom genieten wij vandaag de dag al van dit vers. Vers 9, dat de voorgaande dingen voorbij zijn gegaan. En dat nieuwe dingen verkondigd zouden worden. Die nieuwe dingen, dat is wat wij vandaag de dag meemaken. De openbaring van de Geest van God, zijn geestelijke gaven. Het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Een nieuw hart hebben, een nieuw leven. Betere dingen doen, met God wandelen. En ooit het eeuwige leven ontvangen. Gezegend zij onze Heer. En laten we nu dus weer naar Efeze gaan. Efeze hoofdstuk 2. Daarom staat hier dus in hoofdstuk 2 vers 1. Dat de Vader ons levend heeft gemaakt met Christus. Toen wij dood waren door de overtredingen en de zonden. Vers 2. Waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus hier staat dat de apostel zei dat in de oude tijd dat de mensen dood waren omdat ze in zonde leefden. Maar dat nu de Heer eeuwig leven aanbiedt, geluk, vreugde, blijdschap voor de mens. En wij hadden ook in die zonden gewandeld, maar nu we het evangelie kennen, genieten we van het werk van de Heilige Geest. En dat is dus voor degenen die gehoorzaam zijn. Want niet iedereen zal God gehoorzaam zijn. In de oude tijd was dit ook niet zo. Vandaag de dag zullen er ook vele mensen zijn die niet willen geloven. Die dit niet willen aannemen. Maar wij die hiervan genieten, wij zijn gelukkig. En wij getuigen van ons geluk aan andere mensen. En wij getuigen van de hoop die wij hebben op het eeuwige leven. Vers 3. Het ging hier dus over de aanvoerder van de macht in de lucht in vers 2. En dat is de duivel. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Ja, dus degene die God ongehoorzaam zijn. Die altijd in zonde leven. Die altijd de zonde doen. Wie werkt in hen? De vijand, de duivel, hij is werkzaam in hen. Vers 3, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Ja, wij zijn daar ook vandaan gekomen. Wij waren ook slaaf van de zonde, wij waren ook gevangenen van de duivel. Maar vandaag zijn wij uit die gevangenis gekomen. En wij onderwijzen degenen die deze beslissing nog niet hebben genomen om deze weg te volgen. Wij nodigen jullie uit en wij onderwijzen jullie deze weg. Vergezel ons alstublieft op deze prachtige weg van God, om ook vrij te worden. Vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Ja, hier staat het, genade zijn we zalig geworden. God was barmhartig met ons geweest en hij heeft de Heer Jezus Christus gebruikt om ons weer levend te maken en zodat we het eeuwige leven kunnen ontvangen. Vers 6, en heeft ons met hem, met Christus, opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Hier gaat het over de personen die zich bekeren tot God, die zich hebben bekeerd tot het ware evangelie. Zij genieten van de leiding van de Heilige Geest. Zij genieten van de geestelijke gaven. Geestelijke gaven. Ja, er zijn vele geestelijke gaven. Bijvoorbeeld de gaven van genezingen, van onderscheiding van geesten, openbaringen, visioenen en profetieën. God spreekt tot elke man en vrouw en doet beloften. En hij helpt altijd iedereen en hij zet iedereen aan om door te gaan. Om niet te bezwijken. Wij maken deze belevenissen al mee, deze prachtige zegeningen. En wij nodigen ook degene uit die deze weg nog niet belopen. En zoals in vers 4 dus staat, dat God rijk is in barmhartigheid en dat hij ons heeft lief gehad. En dat hij daarom ons levend heeft gemaakt met Christus. Nu zeggen wij ook tegen jullie, neem dit aan, dit ware evangelie, om ook levend te worden. Het gaat er niet alleen maar om dat we de Bijbel lezen, want er zijn vele mensen die de Bijbel lezen. En uit elk vers van de Bijbel is wel een godsdienst voortgekomen. Nee, we moeten de ervaringen meemaken, geestelijke ervaringen met God. We moeten God in ons wezen voelen, in ons hart, in onze ziel. We moeten de hand van God in ons leven zien, tekenen, wonderen. Dat is wat we nodig hebben. Als wij die dingen meemaken, deze wonderen, dan zeggen wij ja, God bestaat. God heeft zich geopenbaard in mijn leven. En daarom staat hier in vers 6 dat we in de hemelse gewesten zijn gezet, in Christus Jezus. Want dat geluk dat wij hebben, omdat wij al deze prachtige ervaringen meemaken met de Geest van de Heer, dat laat ons voelen alsof wij in de hemel zijn. En daarom staat hier dat wij in de hemelse gewesten zijn gezet. Het heeft er dus niets mee te maken dat we nog steeds hier op de aarde leven. Wij zijn al in een hemel, want ons leven is anders. En wij beleven vele prachtige dingen met de Heer. Andere dingen dan wat anderen kunnen meemaken die God niet kennen. Wij bevinden zich onder al de mensen op aarde. Maar we zijn gelukkig en velen om ons heen zijn verdrietig en lijden. Maar wij zijn gelukkig omdat we God kennen. Daarom hebben we vrede in ons hart. Waar we ook maar zijn, op een fysieke manier. Wij zijn in de hemelse gewesten, omdat we gelukkig zijn met God. Als u deze beslissing hebt genomen om de weg van God te volgen. Bent u al 10 jaar in de kerk, 15 jaar, 20 jaar en bent u gelukkig? En maakt u vele ervaringen mee met God? Weet dan dat u al in de hemelse gewesten bent gezet in Christus Jezus. Gezegend zij de Heer. Vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Hier staat uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Het geloof in Jezus Christus als de enige gezant van God. De Zoon van God, de Verlosser en God zelf. Dat is het geloof als wij dat geloven. En dat niet uit u staat hier. Het is de gave van God. Wij danken God hiervoor. Het is een gave van God. Dat wij geloven. Dat we de Heer aannemen. Als de enige weg naar het eeuwige leven. Als God zelf die zich in ons leven openbaart. Als wij daarin geloven en als wij dit zo beleven, dan is dit omdat God ons die gave heeft gegeven. Wij danken onze Heer hiervoor. En we moeten bidden tot God dat Hij aan iedereen deze gave geeft om te geloven. Want er zijn nog velen die hier nog niet in geloven. Maar laten we tot God bidden en laten we Hem vragen om aan iedereen deze gave te geven van het geloven in Christus Jezus. Dat Hij de enige is die ons eeuwig leven kan geven. Die ons gelukkig kan maken. Mogen God jullie allemaal deze prachtige gave geven. Ja, dit is zo mooi om dit op te nemen in ons gebed. Laten wij dit ook in ons gebed opnemen. Dat God ook deze gave geeft aan anderen die dit nog niet hebben ontvangen. Dus vers 8. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken. Oftewel, niet uit de werken van de wet van Mozes. Deze verlossing. Deze zaligheid. Deze zegening van God. Is niet uit werken. Is niet uit de wet van Mozes. Opdat niemand zou roemen, staat hier. Want wij zijn zijn maaksel. Ja, wij zijn schepselen van God. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus deze grote verlossing. Die is niet gekomen uit werken, uit de wet van Mozes. Maar uit het geloof. Uit de Heer Jezus Christus. Vers 11. Bedenk daarom. De apostel Paulus zegt hier, bedenk daarom. Alles wat ik jullie heb gezegd in al deze versen. De barmhartigheid van God en dat jullie uit genade zalig zijn geworden. Dat wij niets hoeven te betalen voor de verlossing. We hoeven alleen maar ons hart te openen. Een bereidwillig hart voor God te hebben. En dan zal God ons het eeuwige leven kunnen geven, als wij in Hem blijven geloven. Dit is wat God ons geeft. Alles wat de Heer heeft gedaan voor ons. Daarom zegt de apostel Paulus, bedenk daarom al die wonderen die God had gedaan, hoe Hij zich heeft vernederd om naar ons om te kijken. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees, en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt. De heidenen werden onbesnedenen genoemd, omdat zij niet tot het volk van Israël hoorden. Daarom werden zij de onbesnedenen genoemd. Die besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, staat hier. Het was een fysieke operatie, een fysieke handeling in het lichaam van de man. En dat waren dus de heidenen die geen recht hadden gehad op de verlossing, op het wandelen met God, op het leven met God. Het was eerst alleen voor het volk van Israël. Maar daarom was de Heer Jezus Christus gekomen om dit grote werk te verrichten, zodat wij ook die vrije toegang mochten krijgen tot God. Wij die hiervan uitgesloten waren en die onbesnedenen werden genoemd. Christus met zijn ware evangelie maakt de besnijdenis, de fysieke besnijdenis onbelangrijk. Want die fysieke besnijdenis was een symbool van de geestelijke besnijdenis. Wat is de geestelijke besnijdenis van vandaag de dag? Ons hart moet besneden zijn op een geestelijke manier om God aan te nemen. Om de weg van het recht te volgen, om goede dingen te doen in ons leven, om de zonde af te leggen. Als wij dit doen, dan hebben wij ons hart besneden. Dat is de ware besnijdenis, die geestelijke. Vers 12, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Hier ging het over de heidenen. Maar nu in Christus Jezus bent u, de heidenen, alle volken, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We danken onze Heer hiervoor, want Hij is onze vrede. Christus is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. Beide volken heeft Hij één gemaakt. Dus het volk van Israël en het heidense volk, dat alle andere landen waren. Van die beiden heeft de Heer één volk gemaakt. In vers 14. Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. En dit is waar. Dat is wat wij in de evangeliën terugvinden. Ik weet niet meer, is dit in Lucas of Johannes? Dat de Heer Jezus Christus zei, ik heb nog andere schapen. Ik heb een andere schaapskooi. Toen de Heer Jezus op de aarde was, zei Hij, ik heb nog een andere schaapskooi of ik heb andere schapen. En die ga ik ook binnenbrengen in deze schaapskooi. Ik ga er één kudde van maken met één herder. Dat is wat de Heer Jezus zei. Degenen die de Bijbel hebben gelezen, weten waar ik het over heb. Johannes 10, het evangelie volgens Johannes 10, vers 16. Dank jullie wel. Laten we dit even lezen. Hier was de Heer Jezus Christus aan het onderwijzen over de goede herder. Hij zei, ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal behouden worden. En in vers 15 staat, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Hij zei, ik ben de goede herder. In vers 16, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Welke schaapskooi had hij het over? Hij was de Joden het evangelie aan het verkondigen. Maar hij zei, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Niet van het volk van Israël. De heidenen, ook die moet ik binnenbrengen. Daar had hij het over. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Verheerlijkt zij de naam van onze Heer. Zien jullie dit prachtige werk van onze God? Daarom staat hier in Efeze 2 vers 14 dat Hij onze vrede is die beiden één gemaakt heeft. Dus het volk van Israël en het heidense volk, de heidenvolken, daar heeft Hij één van gemaakt. Door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Er stond een muur tussen deze twee volken. En die heeft Hij afgebroken. Op een geestelijke manier. Die muur die scheiding maakte. Hoe heeft Hij dit gedaan met zijn offer op het kruis van Golgotha? Met de verkondiging van zijn evangelie. Met de Heilige Geest die Hij naar ons toegezonden heeft om ons te leiden, om in ons hart te wonen. Gezegend zij de naam van onze Heer. Zo heeft Hij die tussenmuur afgebroken. Vers 15. Zo heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En waar heeft Hij dit gedaan? Op het kruis van Golgotha. Door zijn offer. Hij heeft van de Israëlieten en de heidenen één volk gemaakt. Tot één nieuw mens. En zo zou Hij vrede maken. Gezegend zij de Heer. Daarom maakt het vandaag niet meer uit welk land wij komen. God kijkt naar ons hart. Naar mannen en vrouwen. Met welke nationaliteit dan ook, die welke taal dan ook spreken of welke cultuur dan ook hebben. Hij kijkt naar het hart van iedereen. Een hart dat God zoekt. Een hart dat zegt God bestaat. Daar kijkt God naar. Vers 16. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De Heer Jezus Christus is het hoofd en de kerk is zijn lichaam. En zijn lichaam bestaat uit mannen en vrouwen, uit welk land dan ook, die de Heer aannemen en zijn wil doen. Die de Heer aanbidden en lofprijzen. Dat is de kerk van de Heer. Een geestelijke kerk. De volgelingen van de Heer zijn wij. Het lichaam van de Heer Jezus Christus. Vers 17. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was. Dus de heidenen en aan hen die dichtbij waren. De Israëlieten of de Joden. Want door hem hebben wij beiden, dus beide volken, hebben door Christus, door één geest, de toegang tot de Vader. Wij danken de Heer. Het waren twee volken, maar nu is het één volk in Christus. Eén Here, één geloof, één doop, één geest van God. Eén God en Vader van allen, die alles in allen is. Eén. En wij moeten allemaal dezezelfde weg volgen. Het is één weg, gezegend zij de Heer. Vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. In de oude tijd, in de tijd van het volk van Israël, werden alle andere volken de vreemdelingen genoemd. Vreemdelingen of bijwoners. Maar nu in de Heer, in ons geestelijk leven, dat wij nu met God leven. Wij danken Christus hiervoor. Nu bestaan er geen vreemdelingen meer. We zijn allemaal één volk. Eén volk. Gevormd door de geest van God. Met een hart voor God. Dus hier staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Wat een prachtige zegen dat wij huisgenoten van God mogen zijn. Dat wij bij zijn gezin mogen horen. Daar moeten wij voor strijden. Om de familie van God te mogen zijn, de huisgenoten van hem, degene die zijn wil doen. Degene die afstand neemt van de zonde. Die God looft, dat is die familie van God, de huisgenoten van God, het gezin van God. Dus het gaat niet meer zozeer om onze familie, onze eigen familie. Ja, als onze familieleden ook naar de kerk toe komen, dan zijn zij onze familie en ook onze familie van het geloof. Maar als onze familie vijand van ons wordt, omdat wij God zoeken, als zij hier tegenop gaan staan en ons bedreigen en zeggen dat wij niet naar de kerk mogen komen, dan moeten wij afstand van hen nemen en hen vergeten, ook al zijn zij onze familieleden. Zij zijn dan niet onze familie van het geloof. Maar er zijn ook vele familieleden die wellicht niet in God geloven, maar wel ons respecteren, ons geloof respecteren. Dus van hen hoeven wij geen afstand te nemen, omdat zij ons geloof, onze godsdienst respecteren. En ze houden van ons als familieleden. Maar er zijn dus ook familieleden die boos worden en bedreigen. En bijvoorbeeld zeggen, ik ga je uit mijn testament schrappen als je niet de kerk verlaat, maar van hen moeten wij vluchten, zodat wij God kunnen behagen. Dus we moeten intelligent zijn om alles te kunnen onderscheiden. Van wie moet ik afstand nemen en van wie niet? Want als ik mijn familie heb en zij respecteren wat ik doe, waar ik in geloof, ja, dan ga ik er juist voor zorgen dat ik hen ook voor de Heer ga winnen. Dan ga ik geen afstand van hen nemen. Dan wil ik juist dat zij ook God leren kennen. Dus wat doe ik dan? Ik blijf beleefd. Ik ben barmhartig met hen. Ik spreek tot hen. Ik ga gewoon met hen om. En ik ga hen niet bekritiseren of beledigen of fanatiek tegen hen worden. Hen veroordelen, nee. Ik spreek tot hen over God en ik nodig hen uit voor de kerk. En ik kijk hoe ik ervoor kan zorgen dat ze ook naar de kerk toe komen. Maar degene die mijn vijanden worden en mij beginnen te bedreigen en zeggen dat ik niet meer naar de kerk mag komen, dat ik niet in God mag geloven, van hen neem ik afstand. Want zij zijn koppig en opstandig. En daar hebben we dus wijsheid voor nodig. We moeten logisch zijn, logisch handelen en niet extreem gaan worden. Geen extreme dingen doen. Nee, we moeten gematigd zijn in alles en wijs. Om God te kunnen behagen. En hier zei de apostel Paulus dus dat niemand meer vreemdeling was of bijwoner. Nee, dat we allemaal medeburgers waren geworden van de heiligen en huisgenoten van God. Vers 20, gebouwd op het fundament, dus niet alleen maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, maar ook gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dus wie waren die apostelen? In die tijd waren het apostelen van de Heer Jezus Christus. En wie waren die profeten? De profeten uit de oude tijd, die profeteerden over de komst van de Heer Jezus Christus, over zijn werken. Dat is het fundament. Wij zijn daarop gebouwd. Op het fundament van die beloften van God in de oude tijd. En wat de apostelen ook hebben gedaan. Toen zij werden gemachtigd door de Heer Jezus om te evangeliseren. Dat is ons fundament. En hier staat het fundament waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Hij is de hoeksteen. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Dus, het hele gebouw wordt opgebouwd. En het wordt nog steeds opgebouwd totdat de Heer Jezus zal komen in de wolken. Tot die tijd zal zijn kerk worden opgebouwd. Ja, ik denk dat wanneer hij komt in de wolken, dat dit gebouw dan zo groot is geworden, dat het de wolken zal bereiken. Op een geestelijke manier. Dit zijn allemaal geheimenissen van onze God, waar wij in horen te geloven. Soms kunnen wij niet alles op een logische manier uitleggen, met theorieën van mensen. Wij weten dat er voor God niets onmogelijk is. God zegt, ja, hij is in de hoogten, hij is boven. Maar hij is ook hier bij ons, in ons midden. Dus kijk die geheimenissen van onze Heer. Zo is ook het gebouw van onze God. Het is groot en hoog en het groeit en het verrijst tot een heilige tempel. En deze tempel bestaat dus uit mannen en vrouwen die in God geloven en God volgen. Gezegend zij de Heer. Vers 22, op wie ook u mede gebouwd wordt, tot een woning van God in de geest. De eer zij aan de Heer. En laten we vers 21 nog een keer lezen. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here. Een heilige tempel, dat is wat God van ons vraagt. Dat wij heilig zijn, dat wij afgezonderd zijn voor Hem. En dat wij Hem verheerlijken en prijzen. Laten we gaan staan en laten we tot onze Vader bidden. Gezegende God, Heilige Vader. Vader van onze Heere Jezus Christus. Eeuwige Vader, krachtige God. Onze Schepper, onze Eigenaar. Wij zijn uw maaksel, wij zijn uw schepselen, uw kinderen, uw werk. U hebt ons gered, mijn Heer. Wij leefden in gevangenis, in duisternis. We waren blind, we waren doof. Wij leefden op een verkeerde manier, maar u hebt ons leven gegeven. U hebt ons gereinigd, u hebt ons bevrijd. U hebt ons naar het licht gebracht. En u laat ons een wereld zien vol geluk, vol blijdschap, vol vrede, vol troost. Een wereld waarin u bij ons bent. U vergezelt ons, u troost ons, u leidt ons, u geeft ons raad door uw Heilige Geest. Wij danken u, mijn Heer, want wij zijn dichtbij u. Want wanneer wij u aanroepen, wanneer wij tot u spreken, dan bent u daar, dan staat u klaar om ons aan te horen. Soms weten we wellicht niet hoe wij horen te bidden, hoe wij u de dingen moeten vragen, maar toch luistert u naar ons en helpt u ons. En daar danken wij u voor, Hemelse Vader. Want dankzij u zijn we gelukkig en dankzij u hebben we deze overtuiging en deze zekerheid van uw bestaan. En daarom kunnen wij dit anderen onderwijzen. Help ons om dit altijd te blijven onderwijzen. Zonder vrees, zonder angst, zonder twijfel, want we weten dat u bestaat en dat u krachtig bent, vol liefde, vol barmhartigheid voor degenen die een bereidwillig hart hebben. Een nederig hart. Dank u, God, want u bent voor ons die God van liefde. En ik vraag u om in uw grote barmhartigheid uw genezende hand uit te strekken over ons lichaam. Over degenen die ziek zijn. Kijk naar al die zieken, mijn Heer. Zoveel ziekten ook die nieuw zijn in de mensheid. Strek uw hand uit over alle broeders en zusters die ziek zijn. Alle ouderen, kinderen, nieuwe mensen. Mensen die ook naar onze onderrichten aan het luisteren zijn. En die ook behoeften hebben. Strek uw hand uit, mijn Heer. En doe wonderen en tekenen zoals u dit altijd doet. Reinig en bevrijd. Breek die ketens. Breek de ketens, mijn Heer. Vernietig het werk van de duivel. En neem kwade geesten van hekserijen en tovenarijen weg. Al die onreine geesten die vele mensen kwellen, ook in hun slaap. Bestraf al die kwade geesten. Neem die jaloezie van de duivel tegen ons weg. Bevrijd ons, mijn Heer. Help ons. Strek uw krachtige hand uit naar iedereen, mijn Heer. Ik vraag het u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. We danken u, mijn Heer. De glorie en de eer zij aan onze God. De eer zij aan onze God. Dank jullie wel, mijn geliefde broeders en zusters. Vele omhelzingen voor jullie allemaal, ook voor de kinderen. En tot binnenkort. Dank jullie wel, broeders.